Zondagochtend, Giovanni met spreken, ik vaak met optredens. Kan er iemand zo'n catcher achter mij gaan staan als ik val in de stoel? Hij is heel interessant, Wim. En dit staat ook niet stabiel. Dus, zo lekker voor één heup. Dus het is precies goed. Ik zit lekker, ja. Ik zit hier lekker. Super. Nou, ik vind het zo fijn om hier te mogen spreken. Ik vind de muziek ook zo mooi. De vorige keer elke keer de pianiste zag. Ik weet niet of ze hier is. Is het Marije? Is ze hier? Met toilet, ja. Daar kom ik zo op terug. Okay. Nou, ik ga vandaag spreken over profetie. Heel veel dingen zal iedereen wel eerder gehoord hebben. Sommige dingen zullen nieuw zijn. En Ik ga eerst een verhaal vertellen, wat niet heel gezellig is om mee te beginnen. Dus vaak gebruik je een leuke anekdote en dan denk je, oh wat een leuke inkomen. En dit is een hele nare, goed? Dus dan weet je het al dat die komt. Nou, een maand of wat geleden was ik gevraagd door een collegaatje van mij, een dansdocente, om met haar mee te werken. En ik werkte al vaker met haar mee. En check. Zo jongen, we zijn gelikt hier. Hup. En zij heeft een roeping voor vrouwen die zwaar misbruikt zijn of echt uit de prostitutie komen. En wat ze dan doet is door middel van dans traumaverwerking. En dat is natuurlijk maar een momentopname, maar ze doet het fantastisch. En ik zei tegen haar, mag ik met jou werken? Mag ik met jou komen en dan ga ik schilderen? En dan gaan we kijken of die kunstvorm jouw doelen versterkt. Dus dat was een fantastische momentum en we zeiden gaan we vaker doen, dat was echt vrucht. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, ik heb een weekend en ik ben uitgenodigd om aan een weekend te komen meewerken als gelijkwaardige partner van een vrouw in de bediening die ook dus met dames werkt die misbruikt zijn. En deze vrouw, ik kan natuurlijk geen namen noemen, die heeft mijn vriendinnetje, Christina, uitgenodigd om bij haar te komen werken. Vervolgens zei Christina tegen mij, wat me nou toch is overkomen? Nou had deze vrouw haar totaal uit de organisatie gezet en ze kreeg geen app-contact meer met haar. Dus ze was gewoon vreemd en we wilden er niet meteen iets van denken. Dus ik zei tegen Christina, mijn dansdocent, ik ga wel even contact opnemen. Misschien dat ze mij wel beantwoordt. En dat deed ze ook. En toen zei deze vrouw waarmee we zouden gaan werken, die zei, God heeft mij gezegd dat ik niet meer met haar moet werken. En er zijn profeten geweest die hebben tegen mij gezegd, jij moet niet met hun gaan samenwerken, is een vuil spel. Dus mijn broek zakte nog net niet op mijn tenen. En ik heb deze dame natuurlijk eerst toegesproken. Dus eerst ondervraagd van waarom denk je, wat is hier aan de hand? Nou is het dus zo dat de profetische mensen dingen tegen haar gezegd hebben over Christina, mijn partner. Ze heeft dat aangenomen als waar. Vervolgens alle banden verbroken, dus alle contact, mail, app. En gedacht, dit is de weg van God. En ik was met haar in gesprek daarover en ik zei, God werkt zo niet. Hij gaat nooit via paden die schade doen aan een ander. Hij werkt altijd op bepaalde orde manieren. En ze zei, maar de profeet heeft gesproken, dus ik verbreek alles en dat was het. En we konden geen contact meer, dus we hebben gebeden. En mijn vriendinnetje was zo verdrietig. Want het was ook nog een heel latente bediening waar ze in aan het uitstappen was. En ik heb haar gezegend en haar vrijgezet. En we hebben werkelijk het oordeel aan God moeten geven. En gezegd, we gaan die vrouw ook niet iets nog doen. We hebben echt gezegd, dit snijden wij door in Jezus' naam. We zegen haar, maar we zegen ook ons. En we kunnen daarin heel makkelijk fout gaan dat je zegt, zo hé, die gaan we eens even voor de rechter slepen of zo. Want het was echt puur onrecht, hè. Maar deze situatie triggerde mij zo sterk dat ik er de hele maand een beetje beroerd van was. En ik dacht echt, Heer, wat wilt u nou toch? Ik ben hier zo knarrig van. En ergens gaf het mij een soort verbolgenheid dat hij zei, gebruik dit als onderwijs. He, want dit soort dingen doen christenen elkaar aan. En ons lichaam moet gezond worden. En moet eigenlijk opstaan en zeggen, zo gaan we niet met elkaar om. He, en dat is ook de reden waarom ik hierover wil spreken, over profetie. Nou ben ik zelf heel profetisch. Ik krijg heel vaak indrukken over mensen. Maar ik ben ook heel erg gezegend door profetie. Vanaf dat ik nog geen christen was. En mijn broer was wel christen. En die baden voor mij. En er waren regelmatig profetieën voor mij. Terwijl ik God nog niet eens kende. En dat is zo mooi. Hoe profetie het lichaam kan versterken. Maar zelfs al voor mensen in de wereld. Voor je buren. Dus we hebben hele prachtige dingen. En we hebben hele onvolwassen scheve dingen in het lichaam van Christus. Dus onderwijs hierover is gewoon fenomenaal belangrijk. Tegelijkertijd konden wij 2 maanden geleden ergens komen bij een profeet, een echte profeet. En hij kende ons niet, hij zei, vertel maar niks over jezelf. Wij mochten aan tafel gaan zitten en hij heeft 1.5 uur over Giovanni geprofeteerd. En echt 1 kwartier denk ik over mij. En het eerste wat hij tegen mij zei, hij zei, ik zie allemaal beelden. Ik dacht, oei, dat klopt wel. En vervolgens gaf hij allemaal dingen waarvan je alleen maar kon zien, God kent mij, maar God heeft ook nieuwe stappen. En dat mag je altijd bij jezelf toetsen. Maar de kracht van profetie is er ook. En het misbruik is er ook. Dus wij moeten gaan leren kijken. En daar ga ik met jullie over hebben. Het begint met Genesis 4. In Genesis 4 staat dat de mens al is geschapen in de hof. En dan staat er dat God wandelde met de mens in de avondkoelte. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, nou, dan ga ik schilderen. Dus dit heb ik geschilderd, 1 maand of zo geleden. Of misschien, weet ik niet meer. En hier zie je zo'n heel mooi idee, vind ik zelf mooi, van de avondkoelte. Dat is al hartstikke mooi roze en zo, die lucht. En dat ik dacht, van hoe zou dat nou zijn geweest, hè? En dat ze dan wandelen. En dan zie je dat in die Oosterse wereld, hè, de moslimswereld zelfs ook, mannen elkaar innig kunnen vasthouden. En niemand die daar wat van denkt. Hè. Armen om elkaar heen. Close tegen elkaar aan. Lopen ze daar. En ik stelde me zo voor dat ze ontzettend veel pret hadden ook. Echt plezier. Dat Jezus 's avonds komt en met de mens wandelt. En dat ze van alles bespreken, maar ook gewoon echt lol hebben. Dus ik dacht, ik schilder hun dat ze gewoon door de plassen stampen. Dat ze gewoon zeggen, er ligt een plas, gaan we niet omheen. Hè? Nee, daar gaan we dwars doorheen. Dus heel veel pret en heel veel schoonheid om hun heen in die relatie eigenlijk. Hè? Nou, als je het leuk vindt, als je dat beeld aanspreekt, mag je altijd een foto maken van mijn schilderijen. Dus daar zie je al in het eerste boek dat God een verlangen heeft naar contact. Dat hij komt in de avondkoelte, in die plek waar alles tot rust komt. En dan gaat praten met de mens. Dus daar is een initiatie van God dat hij altijd wil praten met de mens. Dus dat is al een basisgedachte. Dan maken we een sprong naar het Oude Testament in Hosea 10 vers 12. En daar staat, die hebben we misschien op beeld. Daar staat, het volk is hier in ballingschap. En dan zegt de Heer, maar ik, de Heer uw God, vanaf Egypte al, zal spreken tot de profeten. En ik zal gezichten vermenigvuldigen. En door de dienst van de profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Nou, wat je hier ziet, is het volk was in ballingschap, was totaal de weg kwijt, kwam in een wereld met andere goden. En dat God weer zegt, ik ben jullie God. Even just check, hebben jullie nog allemaal door? Ik ben God, ook al zit je in een hele nare situatie met afgoden. Ik ben er nog, ik ben niet weg, ik ben nog steeds. En ik zal spreken tot de profeten. En ik zal gezichten vermenigvuldigen, beelden, visioenen. Vermenigvuldigen betekent uitstrooien. Die komen, die zijn beloofd. En door de dienst van profeten zal ik in gelijkenissen voorstellen. In de Amplified grondtekst staat ook uitbeelden. Dus wat God hier niet alleen doet is beloven dat hij zal spreken, maar ook veelzijdig. Dus niet op één manier. Hij zegt eigenlijk, de profeten zal ik gebruiken. Die praten met jullie, zo'n ding zeggen. Maar ik zal ook beelden geven. Dus visioenen. Dus iemand ontvangt eigenlijk een idee, een beeld. En dat is een visueel beeld. En die gaat daar woorden aan geven. Dat is de tweede manier. Dan de derde is door de dienst der profeten gelijkenissen uit beelden. Is nu ons niet meer zo bekend. Maar de profeten in het Oude Testament waren regelmatig stom. Dus konden niet praten. Ezechiël heel lang en vaak. Was nog maar heel jong tot hij stom werd gemaakt. En moest hij dingen uitbeelden. Dus een van de dingen die Ezechiël moest doen was een gat in de muur maken. Een pak op zijn rug laden. Een soort hoodie doen over zijn hoofd. Zo, een doek over zijn hoofd. En door dat gat naar buiten klimmen. En dat was een profetisch beeld. En dat soort dingen staat hier beschreven. En de profeten moesten dat vaak. Dat is oud-testamentisch profeteren. En wij hebben daar vaak nog steeds een beeld van. Dus oud-testamentisch, het ambt van de profeet. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, toen Jezus naar de hemel was, uitstorting van de Heilige Geest, is er iets enorms veranderd. Dus heeft het profeteren ook een nieuwe functie gekregen. Want vanaf toen konden mensen zelf van God horen. Dus God door de Heilige Geest kon gewoon met mensen praten die zich ervoor openstelden. Ik stel me zo voor dat God een enorme zucht slaakte van, eindelijk heb ik wat mogelijkheden. Eindelijk kan ik tot zichzelf praten, want bij Mozes. Pardon. Bij Mozes was het zo dat het volk zei, nou, nee, dankjewel. Ga maar niet tegen ons praten. Hier is Mozes, zo, Mozes en dan naar ons. Dus die hele shift is gemaakt. En die hele enorme latente gave ligt voor ons in de gemeente. Dus als we nu praten over profetie, praten we niet meer zozeer over dat ambt van de profeet. Zoals een oud-testamentische profeet komt hier op het podium staan. Haalt nog een sprinkhaan tussen zijn tanden uit en zegt, gij zult, dat is niet hoe het nu is. Wij kunnen allemaal God verstaan en er komt een soort slipstream achter de gemeente aan, zij zijn profetisch. Als je iets moet weten wat van waarde is, moet je naar de gemeente gaan. Oké. Okay. Pardon. 1 Korinthe 14 vers 31. Over profeteren. Paulus. Er staat. Jaag de liefde na. Jaag. Jaag is gewoon heel veel moeite doen. Ja, blijkbaar moeten wij daar echt hard voor werken. En streef naar de geestelijke gaven. Vooral. Naar alle gaven. Vooral. Daarna dat u mag profeteren. Wie echter profeteert. Spreekt. Tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, en dan hebben ze het hier over tongentaal, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Bouwt mensen op, zeg maar. Ik zou wel willen, zegt Paulus, dat u alle in andere talen spreekt. Maar vooral dat u profiteert. Daarom, broeders, streef ernaar om te profiteren. En verhinder het spreken in andere talen niet. En dan 40, een stukje ertussen staat. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Dus dat profeteren is als het ware van, Paulus zegt, dat is zo nodig in een gemeente. Dat is zo belangrijk. En het heeft een orde. Dus het heeft ook een vorm en het heeft ook een niet-vorm, hoe het niet moet. Oké, nou wat je ziet, en dat kunnen wij allemaal zien met onze blote ogen zonder profetisch te zijn. De wereld is ten prooi gevallen aan zinloosheid. Hoor je ook een piep? Piep ik? De sprinkhaan tussen mijn tanden. Nee, gaat goed hè? Ik hoef niks, ik doe niks fout. Oké. De wereld is ten prooi gevallen aan zinloosheid. Daar hoeven we heel nu geen moeite voor te doen hè? Journaal, alles, maar ook werkelijk waar. Toen ik werkte met mijn collegaatje Christine. Dan hoor je verhalen uit de pits of hell. In ons land, hè. In ons land. Over slaven. Vrouwen die verkocht zijn als slaven. De pits of hell. En dat is niet eens zo ver weg. De vijand heeft de wereld vreselijk vervuild. En hij heeft een stem. En die stem, die giet hij uit over de generaties. Over onze jongeren, over onze ouderen. Wat vinden wij, of ouderen nog een recht hebben om in een huis te wonen? Of kunnen zij beter naar een flatje, dan kan een hele gezin in zijn huis. De vijand heeft een stem. En die giet hij uit over ons land, over onze wereld. Hij probeert het uit te gieten in de gemeente. Dus is het niet enorm kostbaar als christenen hun stem gebruiken en woorden van God gaan spreken? Snappen wij onze invloed? En dit is totaal geen verwijt, hè? Als je zegt, jeetje, dat doe ik niet zo vaak. Helemaal niks aan de hand. Het is als het ware een opvoeding voor ons. Dus is het niet geweldig als de christenen hun stem gaan gebruiken en woorden gaan spreken van God? Toch? Dit is toch ons fantastische wapen? Als je aan die pits of hel staat, een vriendin van mij werkt daar, Schalakenkoord, en die was heel moe. En die zei tegen mij, karretje, kom je kindje bij ons schilderen? Ja, natuurlijk, hè. Hebben ze zo nodig. Ja, denk. En wij hebben gewoon een stem. En het grappige is, het is zo moeilijk helemaal niet, hoor. Nou, dit schilderij gaat eigenlijk over Jesaja 61 zegt, God heeft ons bekleed met een mantel van gerechtigheid. Doe ik even zo. Hup, we hebben toch de stoel nog. Thank you, Johan. Johan is echt vandaag mijn held, mijn engel. Hij heeft mij vanochtend opgehaald. Thuis, in Zutphen, in Deventer. Jesaja 61 zegt, ik heb de Heere zo lief, hè? Zo lief. Want hij heeft mij bekleed met een mantel van gerechtigheid. Dus ik kwam ook uit de pits of hel. Ik als tiener wilde mijn vader vermoorden of mezelf. Hè? Maar God heeft mij andere kleren aangedaan. Heeft gezegd, zo zijn we niet getrouwd. Jij hoort bij mij. Ik ga je helemaal herdressen. En dit is natuurlijk een man, maar ik heb ook een schilderij van een vrouw. En die mantel zit helemaal vol met kleur, gaven van God. Gaven van jou die latent in jouw leven zijn. En met de macht om te spreken namens hem. En wij zijn allemaal bekleed met de mantel van heil. Hij heeft ons een ander koninkrijk gezet. Wij horen niet meer in dat koninkrijk. Dus eigenlijk is onze identiteit helemaal in één keer uit die wereld gevestigd. Thanks, Johan. Of blijf je zo staan? Best gezellig hier, hè? Je mag de kruk. Nou, dan ga ik het hebben over profeteren. Profetie is eigenlijk de hemel op aarde brengen. Gods gedachten in elke situatie. Als God spreekt, komen er dingen aan het licht waarvan jij dacht dat je ze vergeten was. God laat je nooit, gaat je nooit exposen. Zo van, zal ik jou eens even te kijken zetten voor de hele gemeente? Maar hij gaat altijd voor vrijheid. Dat dingen loskomen waar je aan vastzit. En de profetische bevrijding is heel, de profetische bediening is heel vaak gecombineerd met bevrijding. Wanneer God spreekt, worden leugens verpulverd, angst vernietigd en demonen moeten vluchten. En Johannes 1 zegt, God heeft gesproken, waar God heeft gesproken, is het licht doorgebroken. Een mooi versje van God, hè? Waar God heeft gesproken, is het licht doorgebroken. En God zoekt naar samenwerking met mensen die hem willen laten zien. Die willen zeggen, ik wil dat leren. Ik begin bij het begin, maar mijn mond mag spreken van recht van God. Nou heb ik een vraag aan jullie, als een soort mini-huiswerk, en ik ga gewoon door, hoor. Maar bedenk even bij jezelf, wat houdt jou tegen? Wat zijn de dingen die jou tegenhouden om te profeteren? Dat kan van alles zijn, en ik ga je ook niet hiervoor aanzetten. Maar ik ga gewoon eens even over nadenken. Want als Paulus zegt, streef naar profetie, moet dat heel gewoon zijn in een gemeente eigenlijk, hè? Nou, ik kom uit een kerk in Veghel in Brabant. En er was zo'n kerkje wat gesticht was, vrij klein. Maar er waren een heel aantal mannen die ontzettend waren toegewijd, met hun gezinnen daar werkten. En er kwamen ongelooflijk veel jongeren tot geloof, waaronder mijn broer. En mijn broer die sleepte me mee naar die kerk. En dat was gewoon in een huiskamer waar ze echt alle meubeltjes keurig aan de kant hadden gedaan. En hun huis gewoon voor God hadden ingericht. En terwijl we daar zaten, luiden de klokken van de katholieke kerk keihard over die kleine samenkomst. En je zou echt zeggen, wat een intimidatie, hè? Wat een klein clubje, daar gaat toch helemaal niks van uit. Maar het bijzondere was, die mannen waren super profetisch. Dus elke keer als ik dacht, ik maak mezelf van kant, ik twijfelde tussen twee stappen, mijn vader of mezelf, kreeg ik een profetie. En een van de profetieën is zo mijn leven blijven achtervolgen dat ik hem vorige maand heb geschilderd. En het heeft mijn leven gered. En het heeft mij taste gegeven van profetie dat ik dacht, als ik iets wil doen, ooit, ever, en ik word ook christen, wil ik precies zoals hem zijn. Dus ze gaven niet alleen profetie, ze gaven de geest van profetie, ze gaven het een ereplaat. En het werd als het ware iets om te zeggen, dat gaan wij leren, dat willen wij ook. En alle jongeren werden super profetisch, want ze lazen hun Bijbel en ze keken naar situaties en ze zagen Gods ogen. Nou, daarna kwam ik in Deventer in de gemeente, ik trouwde met Giovanni. En er was een soort stijl van profiteren, die schets ik gewoon even. En dat was eigenlijk vooral door Indische mensen gedaan. Dat was een hele grote groep Indische mensen. Wij houden van Indische mensen, wij hielden van hun hapjes. De dames die hadden echt competitie met hun hapjes, dat vonden wij niet erg. Maar de manier van profiteren was eigenlijk als volgt. Deze dames, was net of de geest bovenop hun viel. Dan barstte ze in tranen uit. En al bibberend en huilend uitte zij woorden van profetie. Het was niet zo heel goed te verstaan. En daarna was er een doodse stilte waarvan iedereen dacht, het is voorbij. En ik had heel vaak zoiets, dat is profiteren. En voor de hele gemeente was het super onveilig. Mannen dachten er niet over om zo te profiteren. En dus eigenlijk zie je ook dat we allemaal wel van die voorbeelden hebben waar je zegt, daarom ga ik niet profiteren. Ja? Maar wat is het? Wat is het nou? Profiteren is eigenlijk het ontvangen van een indruk. Daar woorden aan geven. Geloven dat die van God is. Omdat die in ons woont. En uitstappen met het weten dat het misschien van jezelf is. Dat is het. Want het kan gewoon van jezelf zijn. En dan nog is daar geen oordeel. Dus in het bewegen geeft God die ruimte om dat foutje te maken. Jij heet geloof ik Marije, hè? Ja. Super. Nou, ik heb jou een maand of twee geleden hier zien spelen. En sowieso viel de schoonheid van jouw stijl van spelen mij op. Maar dan blijf ik eigenlijk kijken. Dan ervaar ik gewoon, ik zie iets. Ik zie iets over jou. En wat ik eigenlijk zag, is zo'n grote passie voor het vertalen van Gods hart in jouw spel. Dat God echt zegt, er is hier een ambt van de leviet op. En dat God zegt, weet dat waar jij je voeten zet en je spel meeneemt, dat demonen zullen vluchten. Je blijft totaal jezelf. Je gaat ook niet jezelf verhogen. Je verlangt echt heel diep naar om die lijn met God te hebben. En God zegt, ik doe dat ook. Dus waar jij speelt, mag je dingen gaan verwachten. Je mag dingen vragen en zeggen, Heer, ik zou zo graag een bevrijding hebben vandaag. Genezing, vraag maar wat dit bij jou leeft. En zegt hij, neem je instrument mee. Ik weet dat je een piano niet meesleept. Maar muzikale mensen kunnen vaak veel meer. En dat hij zegt, je gaat ook naar plaatsen waar het niet een setting is van een dienst. Maar waar je wel mag gaan spelen. Om troost te brengen. En misschien wel in een ziekenhuis. Dat je gewoon zegt, Heer. Dat de Heer zegt, nu. Hier ga je hier spelen, Marije. Ga hier zingen. Dus er is een ambt van de leviet over jou. Dat zag ik. Dat heb ik opgespaard voor jou. Check. Nou, als ik zo'n woord uitspreek, dan mag het natuurlijk altijd wederhoor zijn. Hè? Of zoiets klikt. En of zoiets ook echt landt. Of ik niet te veel heb gezegd vanuit mijzelf. Maar ik ga nu even verder. Nou, profiteren zegt hier in Korinthe staat heel duidelijk drie dingen. Heel duidelijk. Bemoedigen, opbouwen en troosten. God is een goede God. Hij zet mensen nooit te kijken en hij ontluistert niet. Dus wij hebben wel eens beelden van oude testamentische profeten die hier iemand zeggen, ga staan. Jij hebt al 20 jaar niet meer gebeden. En stille tijd voor jou is niks. Dat is nooit Gods toon. Dus wij moeten leren, waar is Gods toon in? Alles is bemoedigen, opbouwen en troosten. Bot, B-O-T. Bemoedigen, opbouwen, troosten. Bemoedigt dit? Of zet het iemand te kijken? Of opbouwen. Ben ik aan het opbouwen of ben ik aan het afbreken? En wij hebben soms zulke talen in onszelf. Of uit een gezin dat er zo'n oordeel in zit. Hè? Dat is niet Gods stijl. Bemoedigen, opbouwen en troosten. Troost dit iemand? Of legt het een juk op iemand? Ja, dus altijd hebben wij een soort basisorde waarvan we uitbewegen. Als er een veroordelende toon in zit, check het. Check het. God werkt zo niet. Oké. Nou, ik kreeg een woord toen wij trouwden. Kregen wij een woord. Ik vertel gewoon ook allemaal goede dingen, foute dingen. En er kwam een man naar ons toe en die zei tegen mij, waar Giovanni bij stond, jij zult altijd de sterke moeten zijn. Want hij is niet sterk. En ik zou dan het huwelijk moeten trekken. En ik was nog zo jong, ik was helemaal niet gevat. Dus tranen sprongen me in mijn ogen en Giovanni kijkt naar mij, ik kijk naar hem. En we waren echt net getrouwd. Ik had mijn sluier werkelijk nog op mijn hoofd. En bedankt, weet je wel. En ik had echt een heel erg mooi beeld van mijn schattie. En ineens denk je, heer? En ik kwam oudste naar mij toe, voor de dag voorbij was. Onze profetische oudste. En die zeiden, is een lieve man, maar hier heeft hij het mis. Dit is geen woord van de Heer. En we zegenen Giovanni als jouw hoofd. Dus wat ze deden is niet zeggen, die man is fout. Die mag ook niet meer komen. Maar dat woord werd letterlijk verbroken. Dus er zijn ook woorden die gesproken worden die wij letterlijk kunnen verbreken. Zeggen, nee, dat is niet mijn deel. Goddank heb ik een man die mij kan leiden. Weet je wel? Nou, toen ik voor het eerst Gods stem leerde verstaan, was het eigenlijk in de jeugd. Wij waren getrouwd en toen ineens werden wij gevraagd in Deventer voor de jeugd. Christian zat daar ook in. Echt een snotbel van een jongen, heerlijk. Geweldig. En ik had zoveel zegen gehad voor profetie. Dus ik vroeg aan de Heer, de jeugd groeide, 60 mannen. Nee, Heer, ik wil zo graag profetisch zijn. Want ik zie gewoon, daar hebben zij nodig. Dus weten we half niet wie ze zijn. Ik zei, heer, alsjeblieft, ik moet dat leren. Hup. En we nodigden de profeet uit. En, dus ik heb gewoon gehoord, je moet oefenen. Dus ik zei, heer, spreek vandaag. Dus ik ging gewoon boodschappen doen. En toen was ik in de Albert Heijn. Of weet ik veel, Aldi. En toen wilde ik eieren pakken, zo'n rek. Weet je, als een rek eieren. En terwijl ik naar die eieren keek, dacht ik dat God zei, koop maar geen eieren. Dus ik dacht echt, wat is dit voor een woord? Weet je wel, koop maar geen eieren. Maar ik dacht, ik ga het toch doen, want ik heb gevraagd om Gods stem te verstaan. Ik moet toch ergens beginnen. Dus ik liet zo die eieren staan en ik liep zo naar huis. Ik ben zo profetisch. Maar het leuke was, ik kwam thuis. Ik wilde door de voordeur naar binnen en daar hing aan de deur een tasje, een plastic tasje met een rek eieren. Leuk hè? En ik had God gewoon gevraagd, ik wil zo graag leren profiteren. En dat begint ergens. En dat zijn hele kleine stapjes. Maar waarom ik dit verhaal vertel was, de indruk was zo klein, dat ik heel makkelijk overheen had kunnen stappen. Dus indrukken die God geeft, zijn soms zo klein, dat je ontwikkelen moet. Dat je oren moet ontstoppen en zeggen, Heer, ik kijk naar mensen, ik speur. Wat wilt u zeggen? Want soms krijg ik gewoon hele kleine indrukken en die blijken gigantisch profetisch te zijn. En als ik dan begin met profeteren, dan komt God. Maar ik moet ergens beginnen met een hele kleine indruk. Vertrouwen dat God wel zal komen als ik uitstap, als ik uit ga spreken. Dus dat rekje eieren. Er zijn meerdere vormen van profeteren. Er zijn profetische handelingen. Die zie je heel vaak in de Bijbel. Ik ken mensen die bijvoorbeeld een nieuw huis bouwden. En die teksten van hun huis, hun huwelijk, hun gezin in de muren hebben laten bouwen. Dus in de muren gezet. Mooie profetische handeling. Het ontvangen van een beeld. Een beeld is eigenlijk ook een profetie, maar niet zozeer met woorden. En dan kun je een beeld ontvangen wat zich eigenlijk voor je schetst als een schilderij. Hè? Je krijgt eigenlijk een idee. En ook dat is zo klein. Dus je zult echt moeten gaan eren dat beelden niet zo zijn dat jij achterover slaat en alleen maar dingen op je ogen hebt. Zo gaan wij soms om met een visioen. Nee, je ontvangt iets in je hoofd en je zal moeten eren. Is dit God? Bent dit u? Continu vragen en testen. Nou, heel lang geleden toen wij net getrouwd waren, toen was ik al met theater bezig, maar ik had zo geleerd, of ik kende geen andere mensen die zeiden, de man heeft een bediening en de vrouw helpt. Zo, hè? Dus dat was de stijl. En toen kwam er een profeet bij ons in de jeugd en die zei, jullie twee zullen allebei een andere bediening hebben en het gaat goed. Het gaat met elkaar, dat meandert soms, hè? De een dient de ander en dan de een andersom. En van door die profetie ben ik begonnen met theater serieus te nemen. En werk nu iets van 35 jaar als theatermaker. Maar dit vertel ik om te zien dat profetie ook heel richtinggevend kan zijn. Het kan ons leven eigenlijk inrichten, een goede profetie. Profetisch schilderen, nou, creatief zijn natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld als jij een cadeau uitzoekt voor iemand. Dat de Heer mag spreken. Er zijn ongelooflijk veel voorbeelden in de Bijbel daarover. Nou, hoe profetie vaak begint, is het opzeggen van Gods gedachten. Dus ze zeggen van, jij bent geliefd. Bijbelteksten over iemand uitspreken. Jij bent als een man geplant aan waterstromen. Uitspreken wat de Bijbel zegt. En dan gaat God volgen. Nou, ik ga wat valkuilen benoemen. Het kan heel naar zijn, hè? Dan alsof je denkt van jeetje, wat zijn we toch met z'n allen krom bezig. Maar er is meer goeds dan kwaad in het koninkrijk. Een profetie, een sturende profetie, dus echt jij moet naar Afrika, dat soort dingen. Ze echt voor het ambt van een profeet, voor een profeet die echt veel ervaring heeft. Sturende profetieën zijn bijvoorbeeld, de jongen tegen een meisje zegt, ja, de Heer zegt dat ik met jou moet trouwen. En het meisje zegt zo, okay. En bedankt de Heer. Dat is geen profetie, dat is manipulatie. Heel simpel, en manipulatie heeft family roots naar tovenarij. En als je dat veel gaat uitbreiden, zit je gewoon in tovenarij. Giovanni had als jonge man, kreeg een woord van iemand en die nodigde hem uit in de gebedskamer. Dus hij dacht, jeetje, gaat een woord worden, hè? Er was een vrouw, die profeteerde in een achterkamertje, zonder anderen erbij, over hem, dat zij ging scheiden en met hem de zending in wilde. He? Alarmbellen moeten afgaan. He? Snapt hij? Ja. Ja. Ik niet. Blijf met je dengels voor mijn vent. Dus wij moeten tegelijkertijd gevoelig zijn voor de Heer. En zijn orde en zeggen, dit smaakt naar Jezus. Zo zou hij de dingen echt zeggen. En tegelijkertijd zeggen, hé, hier gaan echt 3 alarmbellen tegelijk af. Check het even met een oudste, hè? Want we gaan niet roddelen. Vond jij dat ook zo'n slechte broer? Nee, dat doen we niet, hè? Want dan zijn wij weer in de verkeerde orde. Dus dat is heel apart, hè? We staan in de wereld en we spreken uit een andere wereld. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig op een terrein van offensief. Je stapt in een terrein waar al tegendruk is. Daarom zegt Paulus zo duidelijk, streef. Je moet echt zeggen, ik heers over deze situatie in Jezus' naam. Dus je mag niet zeggen, jij moet met mij trouwen. Goed? Profetie neemt nooit jouw wil over. Dat zegt Paulus heel duidelijk. De Heilige Geest schakelt ons niet uit. Zo van, ploenk. En dan ineens komt er van allerlei woorden uit. De Heilige Geest heeft een vrije wil aan ons gegeven. Hij respecteert dat. Alles is bot. Bemoedigen. Wat was de tweede? En de derde? Jeetje, de luisteren je mensen. Dat is super. Het zet altijd mensen vrij. Altijd. Als er gevoel komt van, hier ligt toch een juk. Zo van, jij moet eens beginnen met je tiende betalen. Laat het even landen. Durf dat je echt te zeggen, heer, was dat echt u? Ja? Durf het gewoon te laten landen. Nou, wat je nu heel veel ziet is rampen. En dat er dan gigantische natuurrampen zijn, hè, de branden in Californië of overstromingen. En dat mensen dan allemaal beginnen op te poppen met het oordeel. Dit is de straf van God. Hebben jullie net gehoord, hè? Oud-testamentische profeten hebben een ambt om oordeel te spreken. Nieuwe testamentische profeten, Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Ja? Dus dat zijn echt triggers. En je ziet het elke keer weer. Als ons land iets treft, dan poppen die religieuze geesten op met hun trompetjes en die zeggen, Jezus oordeelt deze mensen. Hij heeft elke straf gedragen. Alles klaargemaakt. Helemaal niet meer nodig in deze tijd. Alles is gedragen door hem. Alles is open. De deuren staan open voor iedereen. Hij hoeft niet mensen meer klappen te geven. Meer. Hij hoeft geen mensen klappen. Oké. Religieuze geesten zijn smerig. En wat ze dus eigenlijk steeds proberen om te zeggen is van dat je dat niet kunt doen. Dat is raar. Dansen in de kerk. Weet niet of dat wel kan. Of dat mag. Dus altijd terug naar de regeltjes. Terug naar de angst. En terug naar de kramp. Vastzetten. Religieuze geesten, zodra de profetie is, popt dit op. Dus zodra de geest van profetie gaat bewegen in de kerk, of er een bevrijdingspastoraat is, zul je zien. En bij mij ook. Dus dan voel ik soms dingen dat ik denk, shit, het is gewoon een religieuze geest die me zit tegen te houden. Chips, zeg ik meestal. Oké. Accountable. Dus de dame waar ik het verhaal van vertelde aan het begin, die zullen jullie toch nooit leren kennen, had een bediening, hè? Was een bedienaar van God. Die had een heel weekend met mensen. En toen ik het aan haar teruggaf, zei ik denk niet dat God dit zo doet. Ik denk niet dat het koninklijk is om mensen zomaar los te snijden. Ik geloof in dat de Bijbel zegt, praat met elkaar. Altijd als er iets is, praat je met die persoon, niet over de persoon. Dat is koninklijk. Zodra we daar uitstappen. Ik zei tegen haar, ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk niet dat je dit goed hebt aangepakt. Zei ze, ja, maar God zei het. Kijk, en bij dit soort dingen, geen accountability, alarmbellen. Ja. En dan kun je niks doen. Je kan niet zeggen, jij bent fout. Want dan ga je zelf in de verkeerde orde zitten. Dus waar geen accountability is, moeten wij mensen echt durven zeggen, ik wil graag dat je stopt. Je bent mijn broer, mijn zus. Dit wil ik niet. Stop. Grenzen. Nou, ik ga het zo nog echt even hebben over profiteren. Maar een van de belangrijkste dingen is om te profiteren is, ken je koning. Weet wie die is. Weet dat je bij hem hoort. Weet dat hij alles heeft gered. En voordat de vijand komt met zijn bagger en leugens, kun je zeggen, ik ken mijn koning beter dan jij. Daar ga ik echt niet in mee. Dus onderscheid. Hij is goed. Zelfs als hij vermaant, is hij goed. Bij correctie is hij goed. Dus ken je koning en ken jezelf. Ken je identiteit. Weet dat jij namens de koning mag spreken. Heel veel mensen blijven een beetje in dat district hangen van, heer, wilt u dan dit doen? En natuurlijk wil hij dat. En oordeelt hij ons niet als we die woordkeuzes gebruiken. Maar in feite zegt hij, ja, ik wil dat wel doen, ja. Door jou heen. Dus ga daar maar eens staan in dat gebied van jouw familie. Dat is jouw gebied om in te spreken. En ik kom uit een heel dysfunctioneel gezin. Toen we tot geloof kwamen, werden we best wel vervolgd. Ik durf dat woord wel een klein beetje te gebruiken. Mijn broer die werd echt pistool op zijn hoofd gezet en die werd opgesloten. En ik wist gewoon, als ik tot geloof ga, dan ga ik hetzelfde krijgen. En nou ben ik kwijt wat ik wou zeggen. Ja, maar daar zat nog iets voor. Ik zei iets zinnigs. Gewoon midden in de preek je draad kwijt, hè? Ja, dankjewel. Wie dat was. Toen leerde ik over Jezus. En dat hij machtiger is dan elke vijand. En dat ik dus in zijn naam mag gaan spreken in mijn familie. Dus Giovanni en ik stapten in onze familie. En elke keer als we een familieplek hadden, een familiedag. En zelfs als we thuis waren, zeiden we. In de naam van Jezus bidden wij vrede over onze familie. Dat elke ruzie onderling verbroken zal worden. Want wat mijn vader gezaaid heeft, gaan wij niet oogsten. En dat mag ik zeggen. Ik kan dat niet doen van een ander op een ander. Maar mijn autoriteit moet ik kennen. Mijn gebied waar ik mag spreken moet ik kennen. Ja. Dus ken je koning, ken je identiteit, weet wie je bent. Het is zo mooi als je kijkt naar het verhaal van David. Ik ga dat niet helemaal voorlezen, maar dan echt een klein stukje uit David en Goliath. Hè. Dan komt hij met lunchpakketjes. Zijn broers zeggen al, snotbel. Weet je wel, denk je nou echt dat jij het dan wel kan? We zijn gewoon broers, hè? Dat kan niet. Zijn koning zei dat hij het niet zou redden zonder wapenrusting. Dus iedereen om hem heen intimideerde hem. Religieuze geesten. Maar David had zoiets van, en toch moet ik dat doen, want ik ken mijn koning. En dan zegt Goliath ook nog eens, hond, ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? En dus hij intimideert zijn hele fysiek nog eens. Zo van, je komt uit die familie. En met dit stokje. En Goliath was waarschijnlijk veel groter. Dat staat ook in het verhaal. Hè? Dus alles in de wereld zal ons intimideren om nooit Gods stem te spreken. Om nooit te gaan staan in onze positie. Om te zeggen, heer, wilt u het dan doen? Nee, God zegt, ik doe het met jou. En door jou. Dus David die zegt dan, jij komt naar mij toe. Hij daagt hem uit, hè? Ben ik een hond? Goliath. En dan zegt hij, oké, jij komt naar mij toe met speer en zwaard. Hè? Zal ik even zeggen wie ik ben? Ik kom naar jou toe, klein als ik ben, in de naam van de Heer. En de legermachten van Israël, die jij gehoond hebt, staan allemaal achter mij. Hier, je ziet ze niet, maar hier zijn ze. Zo, zo, zo. En de Heer zal jou deze dag in mijn hand overleven en ik zal je verslaan. Dus David wist echt wie die was. En de rest weten we. Kop eraf en zo. Dus een van de belangrijkste dingen voor profiteren is dat wij religieuze geesten kunnen aankunnen. Dat we dus zeggen, nee, ik spreek uit een andere mond en via een andere mond. Fouten maken is de volgende hoofdstuk, is essentieel. Hebreeuws christelijk denken, dus vroeger had je de rabbies, hè, dan kwamen de leerlingen bij een rabbi, mag ik u volgen? Dan zei die man, nou, misschien, ik zal je eerst eens observeren. Nou, na een tijdje werd hij gevraagd, mocht hij bij een rabbi in de leer? En dan wachten ze tot ze een fout maakten. Fouten waren momenten van community. Van plezier hebben terugkijken van, dat wist jij toen nog niet, hè? Nee, je hebt al heel veel geleerd nu, hè? Ja. Dus fouten maken is eigenlijk gewoon niet een afrekening, maar een logisch gevolg van uitstappen. Dus wij weten gewoon dat wij beperkt zijn. God vraagt geen perfectie, hij vraagt bereidheid. Je leven is een proces, een groeiterrein. Altijd, je leven lang, tot we oud zijn. In de kerk moet ruimte zijn voor profetie. In de kerk komen we om iets te ontvangen en iets te brengen. En heel vaak is het laatste gewoon ondergesneeuwd. Want we komen dan zo leeg dat we het eigenlijk alleen kunnen ontvangen. Maar in de kerk zijn we het leger van God wat bij elkaar komt. En de ene week is die andere zo vol en zo vol van liefde dat hij kan uitdelen. De andere week mag hij ontvangen. Okay. Profiteren. Je kan nooit zeggen, zo spreekt God. Wat we wel kunnen zeggen. Ik denk dat ik iets ontvang over jou. Mag ik het uitspreken? Vraag altijd toestemming. Je kan niet zomaar woorden gaan laden. Hè? En dan ook, resoneert dit met jou? Om te beginnen kan je muziek aanzetten. Want de muziek, en dan worship natuurlijk, zet iets aan in onze ziel. En die, zodra er muziek is, en je hebt ook van die hele mooie filmmuziek. Mijn matties, mijn collega's, kunstenaars, bam, allemaal ideeën. Je hoeft mijn muziek aan te zetten en ze gaan los. Dan moet ik ze maar allemaal bij elkaar hebben. Ho, ho, we zijn hier. Muziek creëert gewoon in ons voorstellingsvermogen ruimte. En ons voorstellingsvermogen is aan God gegeven. Dan kan hij komen landen met zijn ideeën. De muziek aanzetten kan, hè, als je daar gevoelig voor bent. En we gaan beginnen met bijbelteksten te noemen. Dus je zegt, hoe dan? Hoe begin ik dan? Nou, voor je familie of je gezin of je huwelijk zeg je, de Heer houdt van ons. Wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Je weet zot te noemen. Je begint met bijbelteksten, bijbelse principes. En voor je het weet, ben je aan het woorden spreken over jouw gezin. Over je eigen leven. Toen er een profeet bij ons op de jeugd kwam, zei hij tegen mij, ga maar gewoon 's avonds wandelen. En dan ga je maar gewoon profiteren over de bomen. En ik dacht echt, jij bent niet goed wijs. Dan moet ik gewoon een boom pakken en zeggen. Maar in de natuur is God te zien. En hij zei eigenlijk gewoon oefenen. En bij jou is oefenen is wandelen. Wandelen, oefenen. En vaak is het zo, bidden met je ogen open. Dat hoeft helemaal niet, maar soms zie je dingen ook gewoon in iemand. Wat heel mooi is, is dat je mag samenwerken. Dus profiteren is altijd onvolkomen. Dus wat Giovanni en ik heel vaak doen, is als wij samen bidden met mensen. Nou, één van ons begint. En dan ben ik gewoon klaar, weet ik echt niks meer. En dan pakt die andere het op. Zo gaat dat in de gemeente ook. Als je bidt voor mensen, eentje begint. En dan wacht je gewoon, zijn hier nog mensen die iets ontvangen hebben? En die vullen dat aan. En dat is ook mooi, de teamgeest van de Heilige Geest. Geef God de eer. We zijn zo verwond, hè? Dus als we dan ineens iets kunnen, dan is ook die erkenning zo zegenend, hè? Maar laten we gewoon gezond zijn. God de eer geven. Verwonde mensen profiteren heel vaak met een pijnbril. En zij voelen haar fijn bij een ander waar de pijn zit. En gaan daarover profiteren. Dat is niet hoe God het ziet. God ziet de persoon al zonder de verwonding. Hij ziet wat hij gaat worden. Dus er zijn een heleboel dingen om te zeggen. Oh, hier moet ik rekening mee houden. En dat zou ik. Dus het is continu streef naar de gave van de profetie. Blijf leren. Durf tegen jezelf te zeggen. Zo, dat was een misser. Zo, dat was echt een misser. En daarover durven lachen, hè? Oké, ik ben er bijna. Nog eentje. Oké, zo. Ja. Profetie is zo'n zegen. Het kan iemand zijn leven ineens een paar jaar vooruit helpen. Dat mensen zeggen, oh. Het heeft wel degelijk een plan met mij. Dit resoneert met mij, maar had ik zelf niet bedacht. Ik dacht, we gaan gewoon even oefenen, als jullie dat goed vinden. En ik wil eigenlijk gewoon beginnen met openlijk profiteren. Dus ik wil graag iemand naar voren halen en gaan we als gemeente even oefenen. Gewoon over die persoon profiteren. Ik ga beginnen, dan geef ik ruimte. Het is net als een volleybal, dus die bal mag eigenlijk de grond niet raken. Dat betekent dat als ik stop en die bal overgooi, kan het zomaar zijn dat iemand anders het gaat aanvullen. Oké? Okay? Dus ik zat zo te denken, was jij niet jarig vandaag? Zou je het fijn vinden als we over jou gaan bidden? Ja? Wil je dan ook naar voren komen? Ja? Oh, ik ben een heel belangrijk ding vergeten, maar kom wel naar voren alstublieft. Een van de belangrijkste dingen. Ik vroeg jullie, hè, wat houdt je tegen? Ga maar even zitten. Het past mooi bij mijn schilderij. Thank you. Oh, wauw. Wat houdt je tegen? De grootste vijand van religieus denken, van kunstenaars, van creativiteit in de geest, is angst. Bang. We zijn gewoon hartstikke bang om naar voren te komen, want dan ziet iedereen ons. We zijn bang om een foutje te maken. Ik vroeg me af, toen ik jullie vroeg van, wat houd je tegen? Zijn er mensen hier die zeggen, die dat willen zeggen, wat hun tegenhoudt? Is er iemand die een antwoord daarop heeft? Wat houd je tegen om te profiteren? Angst om fout te hebben, hè? Ja. Jij ook, hè? Ja. Angst om het fout te hebben, ja, ja. Je ontvangt ineens al die prikkels. Ja, ja.
Als ik niet helemaal, laten we zeggen, stabiel of sterk in sta, dan...
Mooi, hè? Dus dat hiervoor profiteren is heftig. Dat is zo mooi, dat je ook naar mensen toe kan lopen in de zaal en zeggen, ik zou graag voor je bidden, mag ik met je bidden? Dan verkader je het met een klein groepje. Ik vraag bijna altijd iemand mee, als ik voor een man bid, vraag ik een man mee. Ik ga nooit voor een man alleen bidden. Tenminste. Yes, zo. Dus besef dat je iets te slechte hebt. En de Bijbel zegt, streef naar de profetie. Dat betekent dat je iets te slechte hebt van een religieuze geest. En dat is dapper zijn. Zeggen, daar breek ik doorheen. Die angst doen we nu even niet. Dat betekent niet dat jij hier nu naar voren moet. Maar je kan wel profiteren over jouw gezin. Als er een profetie is in de kerk, moet die getoetst worden. Dus je kunt nooit zeggen, aan de kant zangleiding, microfoon hier en ik neem het over. Dat is ook die orde weer niet. Wat je doet, is je gaat even naar de oudste en legt even uit, ik heb deze indruk. Zij kunnen zeggen ja of nee. Ze kunnen ze ook nee zeggen. En dan kunnen wij incasseren. Ik mocht niks zeggen. En de volgende 4 zondagen blijf je weg, want je voelt je afgewezen, religieus geest. Dus eigenlijk zegt Jezus, kunnen jullie het zo comfortabel maken onderling? Kunnen jullie de liefde zo hoog krijgen? Wacht even. Jaag de liefde na en streef vooral naar profiteren. Kunnen jullie de liefde zo hoog krijgen hier, dat profiteren veilig wordt? Kunnen we het met elkaar? Ja. Zo, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Hey, gaan we nu profiteren? Ik heb olie bij. Olie is gewoon een zalving, een teken van mensen zalven in Jezus' naam. En in de Bijbel werden mensen altijd gezalfd voor een taak, voor een seizoen, voor een woord. Als je bijvoorbeeld een nieuw bedrijf start. Nou, zalf is gewoon heel Bijbels. Dus ik heb hier keurig olie. En hoe heet die ook alweer? Andrea, wil jij dan hier komen staan? Zo, dit is Andrea, ze is een van ons. Ze is een veilige, lieve dochter van ons. Hè? En dan wil ik graag over je gaan profiteren. Ik weet ook helemaal niet wat ik ga zeggen. Hè? Maar dan wil ik eigenlijk vragen, als ik stop, zouden jullie willen proberen aan te vullen? En dan is wat de Bijbel zegt, mooi 2 of 3. En kort, less is more. Dus ga niet... heel verhaal en iedereen valt in slaap. Dus leer in, we zijn een gezin, wat kunnen wij aan en ontvangen? Persoonlijke woorden kun je later nog weer delen. Oké? Zijn we er met onze liefde? Is zij geen prachtige bloem van God? Ja? Zij is hier, zij is trouw, ze wil de Heer volgen. En je bent jarig, hè? Nou, ga ik voor je bidden. Oké, iedereen klaar? Want er zijn dus mensen die gaan aanvullen, hè? Andrea toch? Lieve Andrea, zegt Jezus, je bent mijn schat. Je bent al in mijn gedachten voordat je geboren was. Jij had daar geen benul van. Maar dat was toen al zo actueel, zo enthousiast over jou. Je bent mijn schat. Je bent geboren in het hart van God. En voordat je bij je moeder in de buik was, had hij al lang kennis gemaakt met jou. En hij zei, dit is mijn Andrea. En hier gaat ze geplaatst worden. En ze gaat groeien en ze gaat groeien. En een leven lang, zoals je nu bent, heeft God getrokken met koorden van liefde. En vaak zag je het zelf niet eens. Maar dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft zoveel moeite gedaan om jou te trekken. Om jou niet zo onveilig te trekken, maar heel zachtmoedig aan je hart te trekken. Totdat je zijn liefde zou zien. En de Heer zegt, ik ga je nog meer laten zien van die koorden. Dat je nog meer door de dag zal zien, jee, dit moet Jezus zijn. Had ik eerder nooit door. En dat je door de dag steeds meer van de Vader gaat zien. Dat je wandelt en denkt, oh, ik word hier zo blij van. En dat de Heer ook echt veel meer blijdschap gaat uitgieten over jou. Dat er dagen zullen komen dat je denkt, ik herken mezelf eigenlijk niet. Want ik vond nooit die vreugde. Nog meer vreugde over haar. En we zegenen jou, kostbare Andrea, dochter van God. Hij heeft jou op je voeten gezet. Je bent ook heel mooi lang. Maar de Heer heeft daar ook iets mee. Hij geeft jouw identiteit. Hij geeft jou zo'n staande pose. Dat hij zegt, dit is mijn dochter. En die staat soms midden in de wereld. En ze kan blijven staan. En de wereld jou niet beïnvloedt, maar jij gaat de wereld beïnvloeden. En we zegenen jou, Andrea. Mooie van Jezus, in Jezus' naam. Blijf maar gewoon lekker staan, luisteren. It's on you, mensen.
Je mag ook van je stoel, zij komt naar voren.
Lieve Andrea, ik zat daar en jij stond hier en ik moest denken aan Bloem. En toen Carla dat zei, dacht ik, ja, dat, ik denk echt dat God jou wil zegenen. En ik heb aan God gevraagd van, ja, welke bloem mag ik dan aan jou geven? En het eerste wat in mij opkwam was roos. En ik zie jou op dit moment ook gewoon als een mooie roos. En rozen hebben dorens en daardoor vinden mensen het soms moeilijk om bij die roos te komen. Maar God gaat door die dorens heen. Hij ziet jou, hij ziet jouw schoonheid en hij kijkt door die dorens heen. En ja, ik wil je daarmee bemoedigen dat God jou gewoon zo mooi vindt. Dat ondanks dat er misschien wat dorens zijn, dat hij jou wil stoppen in een mooi boeket en van jou wil genieten. Daar wil ik jou mee bemoedigen.
Beautiful. Zo, je zit al een lijn in dat de schoonheid is over jou. Maar dat je schoonheid brengt in de wereld, hoor je dat? Ja.
Mag ik jou zalven? Ja. In Jezus' naam. Dank u, Heer, voor Andrea. Dank u voor uw liefde voor haar, Heer. Voor wie u bent in haar leven, Heer. En dat ze een diepere, intieme relatie met u zal krijgen, Heer. Dat u nog meer gaat openbaren van uzelf in haar leven. Dat er een heerlijke geur van jou zal verspreiden in Jezus' naam. En ik zag dat doek hierachter. Kijk maar eventjes hierachter. Met Leef. En jij bent die vrouw die daar met haar armen zo omhoog staat. En het water wordt uitgegoten over de stad. En Carla had het over jouw lengte. Jij bent groot. Jij torent uit boven deze stad. Ik geloof dat God invloed wil gaan geven voor deze stad door jou heen. Dus een stuk autoriteit wat God jou geeft. En ook de blijdschap die daar uitstraalt. Zal ook echt jouw kracht zijn. In Jezus' naam.
Zoveel liefde voor jou. Amen. Verjaardagscadeautje voor jou. Bless you.
Ja. Okay. Een tijdje geleden kreeg ik van Janneke van Sloten, kreeg ik ook een beeld van een bloem. Dus ik denk dat het helemaal passend is.
Zie je dat het een rode draad wordt, ja, hè, in je leven. Je zult het heel vaak ook tegen gaan komen in de natuur. Dat God zegt, kijk. Andrea, weet je nog? Amen. Is nog iemand? Oh, een cadeautje, joh.
Direct ook maar mijn hindernis, want ik ken jou een beetje. Maar het eerste woord wat ik kreeg was creativiteit. En ik denk dat God zegt, ik ga dat nog veel meer in jou ontwikkelen. Door jou heen. De creativiteit die God in jou gelegd heeft, die, oh, nu komt het, die gaat God tot bloei brengen. Tot wonderschone bloei. En die zal dus ook volkomen in dat boeket passen.
Amen. Wil je straks een fotootje maken van dit doek? Ik denk dat dit ook voor jou is. Super, we gaan verder. Oh, jij hebt ook nog een woord voor haar. My goodness, het is voor verjaardag, hè?
Hi. Ik weet dus niet even precies waar het staat, want jij begon over bloem en toen dacht ik, oh ja. Er staat ergens dat dus in een vallei en er zijn dan hele kleine bloemetjes. Volgens mij witte lelies. Weet ik niet, als iemand kan aanvullen graag. Ik hoop dat ik het niet verzin. Die ziet God. Dus die hele kleine bloemetjes, die ziet God. En dus, ja, ik heb wel even gegoogeld. In Hooglied 2 vers 2 staat dan, en dit is dus dan zeg maar de bruidegom die het tegen de bruid zegt. God tegen Israël, God tegen ons. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Dus witte lelie, ik weet het niet. Ja, ik weet niet, ik sta hier wel te trillen, dus ik denk wel dat het iets is. Ja.
Je hebt je religieuze geest geslacht vandaag. Geslecht, ja. één. Ja.
Ik hoorde inderdaad dat er een roos werd genoemd en ik dacht aan een lelie. En ik dacht, hè, ze zegt toch roos? En nou zegt Naomi een lelie, dus een lelie.
Strek je naar uit, ga lezen wat lelies betekenen. Ga lezen waar de roos voor staat, hè? Alsjeblieft. Happy birthday. Zeg maar gaan zitten. En wat ik nu graag zou willen doen, is om mensen die graag meer van Gods geest willen, profetie willen in hun leven, zegenen. Maar daarna zou ik echt willen vragen even over elkaar te profiteren. En als ik misschien wennen, maar ga ik even kaders geven, ja? Dus zometeen gaan we ook met z'n drieën over elkaar profiteren. En dat is niks anders dan woorden van Jezus uitspreken. Ja? Eerst wil ik vragen, zullen we even bidden voor onze gemeente, dat de profetiegave weer iets meer mag inzettelen in een gezonde orde via de oudste. Niet alleen voor vrouwen. Vrouwen zijn vaak creatiever, hebben meer ruimte voor creativiteit. Is het makkelijk, maar mannen. We hebben de mannen nodig voor de woorden van leven. En ook om weerstand te bieden aan die religieuze geesten voor ons, voor de vrouwen. Dus nou zou ik eigenlijk willen vragen, degene die gebed willen, om profetische gaven meer te ontwikkelen, uit te spreken, uit te delen in hun gezin, in de kerk. Kom maar even naar voren, gaan we die zegenen. En als jullie zouden willen meebidden, gaan we u gewoon heel kort zegenen. En daarna gaan we voor elkaar bidden. Oké? Dus het duurt niet lang meer en... Maar laten we dat doen. Ik ga even bidden. In de naam van Jezus zegen ik deze gemeente. In deze ochtend dat mij vloer is gegeven. Zegen ik onze gemeente. We zijn we dankbaar, Vader. En elke leugen van zeggen, dit is maar een klein clubje. En we zitten hier in een belachelijk schoolgebouw. Of we zitten kerkje te spelen. Die woorden verbreek ik in de naam van Jezus. In de naam van Jezus zeg ik dat dit lichaam kostbaar is. En ook als er geen groei is op de manier waarop wij het hadden verwacht. Of de orde of de stijl is anders dan we hebben verwacht. Dit lichaam is van Jezus. En elke religieuze geest en elke macht van duisternis heeft hier geen stem. En we bidden dat de heiligen de grootste stem zullen hebben in deze gemeente. En dat we zullen leren om uit de orde van Jezus te bewegen. Om uit zijn put drinken te halen. En aan elkaar door te geven als een beker die we doorgeven. En ik bid voor de geest van God dat profetie aangezet zal worden in mensen. Dat in de rechte hersenhelft dingen aangezet zullen worden. En wanneer je gaat profiteren, zullen er veel meer dingen aangezet worden. Je gaat zelfs beter slapen. Je gaat zelfs beter genieten van je eten. Er komt weer schoonheid. En tegelijkertijd met dat jij gaat uitstrekken en streven, zul je andere dingen moeten tunen. Radioknopje lager. Minder social media. Minder televisie. En de Heilige Geest zegt, ik ga het jou wel leren. Stap maar gewoon met mij mee. Net als Adam, lekker wandelen door de plassen stappen. Avonturen liggen open voor jullie, voor je gezin, voor je huwelijk, voor jouw gebied, jouw werk, jouw school. We zegenen de geest van God in ons, in onze kerk, in onze gemeente, in Jezus' naam. Nou, als je dus de gaven van God wil en profetie, kom maar even naar voren, gaan we jullie rustig zegenen. De muziek speelt, dus blijf even in de flow. Dan gaan we straks samen profiteren, ja?